Goedemiddag, ik heet u allemaal welkom. Ouderen, jongere ouderen of oudere jongeren. Welkom ook aan de luisteraars voor de kerktelefoon. Als het goed is, volgen ze de middag. In de loop van de middag dan zullen er ook nog een aantal jonge lui komen. Die heet ik dan straks wel welkom. En voor de luisteraars thuis, mijn naam is Diaken Bom. En ook voor de luisteraars voor de kerktelefoon wil ik eventjes het programma noemen zoals dat globaal vanmiddag gevolgd zal worden. Als het goed is, hebt u allemaal een papier waar het op staat. We beginnen met strakjes de meditatie van de dominee, een samenzang, een declamatorium, daarna volgt een pauze. Daarna de kerstvertelling, samenzang en de middag wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd. We hopen op een goed samen zijn. Ik zie dat we met een groot aantal hier aanwezig zijn. Het is op zich al fijn dat u hier allemaal bent. Ik stel voor dat we eerst gaan zingen uit Psalm 66, daarvan het tweede en derde vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. En het derde vers, God baande door de woeste baren en brede stromen om zijn pad. Afgedrukt.
Thank you.
wil met u lezen een gedeelte uit de Openbaringen aan Johannes. Daarvan het 12e hoofdstuk. Daarvan het eerste gedeelte, dat is de eerste 12 versen. Openbaringen 12 vanaf vers 1. En er werd een groot teken gezien in de hemel. Namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd was een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen hoeden zou met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had haar van God te bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook aan zijn engelen. En zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang die genaamd wordt Duivel en Satanos, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Tot zover. Zoeken we de Heere in gebed. Almachtige Heer in de hemel, zo zoeken we aan het begin van deze middag uw aangezicht. We hebben uw woord gelezen, we hebben een van de psalmen gezongen. Maar Heere, we hebben het nodig dat u zelf tot ons afkomt en ook deze middag bij ons bent. En we bidden u om een zegen. Wilt u ons nabij zijn? Wilt u dat zijn met allen die hier vanmiddag een taak hebben? Denk aan ieder van ons, Heere. We danken u dat we met zoveel ouderen van de gemeente hier ook mogen samenkomen. En ieder ook in zijn eigen omstandigheden. Heere, wellicht zullen we in deze dagen ook, en er zijn er ook onder ons die deze dagen ook rouw beleven, waar de dood heeft gesproken in het achterliggende jaar of zelfs in deze week. Wilt u met een ieder van ons zijn, ons troosten waar verdriet is. En geef dat we ook met onze blijdschap en onze vreugde ook bij u zullen terechtkomen. Laat deze middag ook mogen staan in het teken van uw woord. Als we heen leven naar de kerstdagen, Heere. Wilt u ons daar dan een uitzien naar geven. Ja, ons hart daarmee aanraken met uw woord. Ons hart daarvoor ontsluiten. Wilt u zelf plaatsmaken. Zie dan nog in gunst op ons neer. Wil al het verkeerde van bewaren, ons voor het verkeerde bewaren deze middag. En ons een goede middag met elkaar schenken. Verdiend hebben we het niet, maar wilt u ons genadig zijn. Alleen om Christus wil. Amen. Geef de dominee het woord voor de meditatie.
Uit het stukje wat we zojuist hebben horen lezen, Openbaring 12, wil ik vanmiddag even stilstaan bij wat we in het tweede vers van dat hoofdstuk lezen, alleen deze woorden: en zij was zwanger. Wij zouden zeggen, als we dat op een andere manier onder woorden brengen, zij was in verwachting. Zoals dat zo vaak gaat met vrouwen die een kindje bij zich dragen. En in die periode dat ze het bij zich dragen, dat kind dus ook verwachten. Dat geldt ook van die vrouw die hier in dit twaalfde hoofdstuk van de Openbaring getekend wordt. Dat is uiteraard een visioen door Johannes gezien, door de Heer Jezus aan Johannes getoond. Hij noemt het zelf in het eerste vers een groot teken in de hemel, namelijk een vrouw. Beschrijft die vrouw ook als bekleed met de zon, de maan onder haar voeten, een kroon van 12 sterren op haar hoofd. En van die vrouw die er nogal indrukwekkend uitziet, van een hele aanzienlijke vrouw, van ja, je zou bijna zeggen een koningin met een kroon op het hoofd, wordt gezegd dat ze zwanger was. En niet zomaar pas zwanger geworden, maar ze staat op het punt om haar kind dat ze verwacht heeft en dat ze bij zich draagt te baren. Ze riep in barensnood zijnde in pijn om te baren. Dus zoals we dat dan zeggen, haar uren is gekomen, de uren van de verlossing, van de bevalling. Dat is een kritiek moment, altijd weer als er een kind ter wereld moet komen. Dat is altijd een moment van grote spanning. Hoe zal dat gaan? Gaat dat goed? Wordt het leven van de moeder gespaard? Hoe ziet dat kind eruit als het op de wereld komt? Is dat gezond? Mag dat inderdaad delen in alles wat het nodig heeft? Zit alles erop en eraan? Zo zeggen wij dan wel eens. Een moment van spanning, een moment van toch ook dreiging. Een moment waarop de dood toch een ogenblik dichtbij kan zijn. En geen wonder dat het dan ook inderdaad met moeite samenhangt. Dat heeft de Heere trouwens ook gezegd tot Eva en tot al haar dochters. Met smart zult gij kinderen baren. Dat ondervindt deze vrouw ook. Dat ze pijn heeft. Barensnood heeft. Het is duidelijk dat als dit een visioen is, dat hier iets mee bedoeld wordt wat bepaalde betekenis heeft in het koninkrijk Gods en in de geschiedenis van het heil. Wie is die vrouw? Ik denk dat uit het hele verband geen andere conclusie te trekken is dan dat daar het volk Israël in eerste instantie mee bedoeld wordt. Het volk dat de Heere zich tot een eigendom gemaakt heeft, dat de Heere een bijzondere plaats gegeven heeft te midden van de andere volkeren. Een volk waar de Heere zijn naam aan verbonden heeft. Een volk waar de Heere zijn dienst aan geopenbaard heeft. Een volk waar de Heere zijn beloften in aan meegegeven heeft. Een volk waaruit de Christus geboren zou worden. Het vrouwenzaad al aan Eva beloofd. En later heeft de Heere dat allemaal duidelijker gemaakt. En heeft hij ook het volk aangewezen en zelfs het geslacht aangewezen. Eerst de stam van Juda, dan ook nog een keer het huis van David, waaruit in de volheid des tijds zijn zoon zal worden geboren. En al die tijd van de oude bedeling is dat volk Israël, die vrouw, om het maar zo te blijven zeggen, in verwachting geweest. Ze heeft de belofte met zich gedragen. Ze heeft de Christus met zich meegedragen en straks als die dochter van David op het toneel van deze aarde verschenen is, Maria, dan wordt het helemaal concreet gemaakt. Dan zal zij zwanger worden en dat beloofde kind gaan baren. Dus die periode waarin dat kind nog niet geboren was, dat is de periode van Israëls zwangerschap geweest, van de verwachtingstijd, van, en zo zeggen we dat dan, van de adventstijd. En dat betekent eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat is geen gemakkelijke tijd geweest voor Israël. Net zo min, en dat heeft Johannes ook gezien, als dat het voor die vrouw makkelijk was. Behalve de normale moeite die een zwangerschap al met zich mee kan brengen, is daar ook nog het feit dat deze vrouw te maken heeft met een geweldige tegenstander. Er werd namelijk ook een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden, en zijn staart trok het 1/3 van de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond, en daar moeten we speciaal op letten, voor de vrouw die baren zou. En hij is daar gaan staan met een speciale bedoeling, om het haar moeilijk te maken, om met zijn afschuwelijke gestalte haar te bedreigen. Maar de bedoeling vooral is dat hij haar kind zou verslinden, zodra ze het zou hebben gebaard. We kennen uit de oud-testamentische geschiedenis de werkelijkheid zoals Johannes die hier in een visioen heeft getekend. Want inderdaad, heel die geschiedenis door stond daar die draak, de boze, met zijn bedoelingen, met zijn boze bedoelingen, om als het kon te voorkomen dat dat beloofde zaad op de wereld zou verschijnen. En hij heeft daar allerlei machten en krachten voor gebruikt. Hij heeft zich bediend van de Amalekieten die Israël aanvielen toen ze nog maar net uit Egypte vertrokken waren en toen ze nog helemaal niet geoefend waren in het oorlog voeren. Stel je voor, het was een volk dat uit slaven bestond, uit mensen die een groot deel van hun leven, misschien wel de hele tijd van hun leven, in slavendienst hadden moeten werken, uitgemergeld waren en helemaal niet in staat waren om zichzelf te verweren en te verdedigen. En dan worden ze door dat woestijnvolk, de Amalekieten, aangevallen op ook nog eens een keer de zwakste plek, zodat ze eigenlijk een zekere prooi voor die vijanden zullen zijn, als God het niet had verhoed. Dat is maar één symptoom, één episode uit de geschiedenis van de zwangerschap van Israël en van de bedreigingen door die draak. Maar je kunt ook denken aan de farao al eerder, toen ze nog in Egypte waren, die dat gruwelijke bevel gegeven had om het volk eigenlijk langzaam te laten uitsterven, door alle mannelijke nakomelingen te laten ombrengen, nog maar kort na de geboorte. De jongetjes moesten in de Nijl geworpen worden, en dan zou dat volk niet voorttelen, dan zou er op den duur ook niks meer van overblijven. Een andere poging van de draak om die vrouw te bedreigen en om de geboorte van dat kind te verijdelen. En je kunt de hele geschiedenis van het Oude Testament nagaan, en steeds weer is er zo'n poging van de duivel om de geboorte van Christus te verijdelen. Allerlei volken heeft de Satan daarbij ingeschakeld. Moabieten, Ammonieten, Filistijnen, Assyriërs, Babyloniërs, later de Syriërs en zoveel meer. En ook nog een keer, en dan wordt het helemaal concreet wat Johannes hier ziet, als die draak daarvoor dat kind, voor die vrouw staat om het kind te verslinden zodra het geboren zal zijn, dan is daar, en we denken aan de kerstgeschiedenis, de gruwelijke Herodes met zijn wrede bevel dat alle jongetjes in Bethlehem zullen worden omgebracht. En dan zal dat kind van Maria daar ook wel bij zijn. Zo is de duivel eigenlijk steeds rusteloos bezig geweest om de komst van Christus te verijdelen. En als hem dat niet lukt, om dan onmiddellijk, als het kind echt geboren is, zijn maatregelen te nemen en de geboorte ongedaan te maken. Door het te vernietigen, door het te verslinden, door het werk van de zaligmaker daarmee ook onmogelijk te maken. In dat opzicht heeft Israël een hele zware dienst moeten verrichten in de dienst des Heren. En bij alle voorrechten die dat volk van de Heren ontvangen heeft, zat er ook de keerzijde aan dat het niet gemakkelijk was om het volk des Heren te zijn. En om uit dat volk straks ook de Christus te zien geboren worden. Want die weg van Israël is een lijdensweg geweest. Een weg van bedreiging, een weg van benauwing, een weg van geconfronteerd te worden met de machten van het verderf en de machten van de duisternis. En toch is het plan dat de Heere gemaakt heeft niet verijdeld. Toch is gebeurd wat Johannes hier ziet en zij baarde een mannelijke zoon. En het is de duivel niet gelukt om dat kind weg te rukken, om dat kind te verslinden. Want God heeft zijn hand beschermend over dat kind uitgestrekt. En God heeft zijn leven in veiligheid gesteld. En al moest dat dan via een vlucht naar Egypte, en al moest dat dan op allerlei andere manieren. Maar de Heere heeft ervoor gezorgd dat zijn woord waar blijkt. En dat zijn werk doorgaat. En dat de poorten der helden gemeente des Heeren niet zullen overweldigen. En dat de Heere ervoor instaat dat het werk van zijn zoon inderdaad tot voltooiing zal komen. Dat is de eerste lijn die wij in deze geschiedenis zien. Dan is die vrouw inderdaad de illustratie van wat het volk Israël geweest is en wat het volk Israël heeft voortgebracht. Maar als we verder lezen in ditzelfde hoofdstuk, het begint eigenlijk al in vers 6... dan zien we dat die vrouw moet vluchten. Dat kind, dat is veilig, dat is na volbrachte arbeid ten hemel gevaren, weggerukt tot God en zijn troon. Maar die vrouw die dat kind gebaard heeft, moet vluchten in de woestijn. En het tweede gedeelte, of het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, laat zien hoe het dan met die vrouw daar in de woestijn verder verloopt. Die draak die heeft het nu op haar voorzien. Die draak die heeft ondervonden dat dat kind buiten zijn bereik is geraakt en dat hij daar niets meer tegen doen kan. Maar dan koelt en zoekt hij al zijn woede uit te leven tegen de vrouw die dat kind gebaard heeft. Die vrouw wordt daarbij geholpen, die heeft een plaats haar van God bereid, een schuilplaats waar ze veilig mag zijn, waar ze ook onderhouden zal worden, waar ze bescherming geniet, maar haar bestaan wordt nog steeds bedreigd. En dan denk ik dat we in één keer de lijn over zien gaan, niet alleen maar op Israël van toepassing mogen laten, maar hier gaat de Heere in die vrouw het ook het nieuwtestamentische volk uitbeelden. Die vrouw die de kerk des Heren is, die het vanwege het woede van de vorst der duisternis nu vaak zwaar te verduren heeft. Het volk des Heren dat vervolgd wordt, dat verdrukt wordt, dat op alle manieren in deze wereld ondervindt dat deze wereld in het boze ligt en dat de vorst der duisternis als een briesende leeuw rondgaat wie hij zou mogen verslinden, of op een ander moment als een engel des lichts zich gedraagt, om op die manier mensen te verstrikken en te verleiden. Maar zoals dat kind veilig was, zo is ook die vrouw veilig. Misschien zou je ook kunnen zeggen, die vrouw, zoals ze later in dit hoofdstuk geopenbaard wordt, dat is nog steeds de vrouw die in verwachting is. Want er wordt gesproken in het laatste gedeelte over de overigen van haar zaad. Kennelijk heeft ze er nog meer ter wereld gebracht. En is het inderdaad ook niet de taak van de kerk des Heren om gedurig in barensnood te zijn? Was het niet de apostel Paulus die aan de Galaten schreef en die datzelfde beeld van zwangerschap en geboorte gebruikt? Mijn kinderkens die ik wederom arbeide te baren. Is het niet het beeld, ook dit beeld dat de Heere gebruikt van wat hij van zijn kerk verwacht? Sion moet toch kinderen voortbrengen. Sion moet toch als het ware steeds in verwachting zijn, in zwangerschap zijn, om de Heere toe te bereiden een zaad dat hem ook mag vrezen. Onder de bediening van Gods geest zou de kerk des Heren toch ook eens vruchtbaar moeten wezen, om voor de Heere een nageslacht voort te brengen. En zou het met name in het leven van hen die de Heere vrezen, de hartelijke begeerte en de innerlijke drang behoren te wezen, om goed te doen en om in de dienst des Heeren staande het evangelie des Heeren uit te dragen met de hoop en met het gebed dat de Heere het zegenen wil, ook voor komende generaties. Dat brengt inderdaad barensnood met zich mee. Worstelingen aan de genadetroon. En dat betekent tegelijkertijd dat je erop kunt rekenen dat de kerk des Heeren vooral ook daarom onder de gedurige bestrijding van de vorst der duisternis zal staan. Want de duivel wil niet dat de hemel bevolkt wordt. De duivel ziet liever dat de hel bevolkt wordt en dat de hel overvol wordt en dat de hemel leeg blijft. En vandaar dat hij altijd weer allerlei dingen bedenkt om de kerk des Heren ook met onvruchtbaarheid te slaan. Zodat ze geen zaad voor de Heren voortbrengt. En zodat ze inderdaad niet in staat is om een van haar belangrijkste taken in deze wereld te volbrengen. Maar dan is het zozeer van nodig om onder de beschermende hand van de Heere te mogen staan. En zoals Israël onder het oude verbond dat keer op keer ook mocht betrachten, althans dat overblijfsel, de vromen in Israël, om op de Heere te steunen en te leunen op de onwankelbare en onfeilbare beloften, dat hij die het belooft dat ook getrouw zou zijn en het ook doen zou, zo dient de kerk des Heren ook van deze bedeling, van de tijd waarin we nu leven, steeds maar weer terug te vallen op dat onfeilbare woord van God en op die genade van Gods geest, om zo ook inderdaad haar roeping in deze wereld te verstaan en de Satan te wederstaan in de kracht van de Allerhoogste. En zij was zwanger. Nou, dat is inderdaad zo geweest. Israël in verwachtingstijd. Israël al die jaren, al die eeuwen in de adventstijd. Maar zo zal het inderdaad in het leven van iemand die de Heere vreest gedurig behoren te blijven. Adventschristenen uitzien. Niet alleen maar naar datgene wat de Heere nu nog werken zal, als hij zijn belofte vervult, namelijk dat hij nooit zonder volk zal zijn, dat er altijd zullen zijn en zullen komen door goddelijk licht geleid om het nakroost dat de Heer wordt toebereid te melden het heil en zijn gerechtigheid, maar om ook zo uit te zien naar de vervulling van die laatste belofte, namelijk die de Heer Jezus zijn discipelen heeft nagelaten. Ik kom weder tot u. Om dan te beleven en dan grijpen al de beelden in elkaar. Dan is daar weer die vrouw, nu als bruid. En dan is haar kind, en dat zal op aarde nooit gebeuren, maar in geestelijke dingen in het koninkrijk Gods wel, dan is dat kind haar bruidegom. En dan breekt aan het avondmaal van de bruiloft des Lams. Dan hoeft die kerk nooit meer zwanger te zijn. Dan heeft ze haar taak volbracht. Dan hoeft er nooit meer iemand te worden toegebracht, want het getal is vol. En er is er geen één achtergebleven die de Heer op zijn rol geschreven had. En ze zijn allemaal binnen. En ze verheugen zich allemaal in de voltooiing van Gods verlossingswerk. En er is de duivel die het zo moeilijk kan maken. De duivel die het Israël zo zwaar heeft doen beleven en die de kerk des Heren steeds weer vervolgt en benauwt. Met al de machten van het verderf is de duivel voor eeuwig buitengeworpen. En dat volk dat daar woont zal vergeving van zonde hebben. Niemand hoeft te zeggen ik ben ziek. En niemand hoeft meer te klagen over aangevochten zijn. En niemand heeft daar ooit meer last van welk inwonend verderf ook, want God heeft ze met een volkomen verlossing om Christus wil volledig zalig gemaakt. Ik geloof dat we nu zingen uit Psalm 389. Klopt dat?
Thank you.
programma Declamatorium. Zingen rondom de geboorte van de Heere Jezus. Het is één regel. Inmiddels zijn er een heel aantal meisjes binnengekomen, ook enkele jongens. Wat er precies allemaal inhoudt, weet ik niet, maar jullie hebben vast wel geoefend. En ik geef graag gelegenheid om iedereen te laten luisteren naar wat jullie naar voren willen brengen.
Van Regina Kleijsen en de titel is Advent. Beschroomd gaan wij uw komsten tegemoet en horen, bevend, de heraut, doch missen het bezield gemoed en het wierook, mirre en goud. Nog minder plaats dan toen voor u in het ledig mensenhart dat hulp zoekt, doch buiten u in bange wereldsmart. Wie is er die naar uw komst verlangt in deze donkere tijd? Wie toch die u verheugd ontvangt als gij geboren zijt? Waar is de Simeon die u in de armen neemt en daarna sterven kan? Die profetes die wachtend u verneemt en spreekt tot elk daarvan? Wel klinken schone zangen overal, doch de engelenstem ontbreekt. De sterren boven Bethlehems stal verbleekt bij het licht dat ieder zelf ontsteekt. Immanuel, dat ons uw licht doorstraal, maak zelf ons hart bereid, dat met uw komst uw vrede daal in het hart dat u verbijt. Is dat samen zo?
In de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide, wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn.
En een engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God, de Heere, zal hem den troon zijns vader Davids geven. en hij zal over het huis Jacobs koning zijn, in der eeuwigheid, en zijn koninkrijks zal geen einde zijn.
En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde, in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in de stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth.
Maria heft haar lofzang aan. Ze zingt verheugd en blij. De Heere heeft haar wel gedaan. Hij zag haar in haar armoe aan, ging anderen voorbij. Nu mag zij straks de moeder zijn van Jezus, van Gods Zoon. Ook zij is zondig en onrein, maar God geeft vrij en soeverein genade als een kroon. Ze wacht, verheugd en met geduld hem die te komen staat, die haar met het hoogste goed vervult, haar vrijmaakt van haar zonde en schuld, verlost van het grootste kwaad. Ze zingt, ze brengt hem lof en eer op jubelende toon. Ootmoedig buigt ze voor hem neer, haar zaligmaker en haar Heer, haar kind, maar ook Gods Zoon. Ze roemt Gods liefde, trouw en macht in zijn verlossingswerk. Het kind dat door haar wordt verwacht, ontsteekt het licht in donkere nacht voor zijn gehele kerk. Hoe groot is het heil door hem bereid, de gunst die hij bewees. Hoe groot is de verborgenheid, God die als kind komt in de tijd, geopenbaard in het vlees.
Thank you.
En Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde.
Een priester zingt van de zaligheid. Hij ziet Gods Zoon, de opgestane zonne der gerechtigheid, die omziet naar zijn zondig volk en steeds hem blijft beschijnen. Een priester zingt van eeuwig vredelicht, dat nooit meer zal verdwijnen.
Thank you.
de herders in diezelfde landstreek zich houden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hem en de heerlijkheid des Heren ontscheen hem. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hem, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids.
De stilte werd vervuld met kristallijnen klanken, een licht vol luister met een lied zo klaar van toon. Slechts in de hemel is er zulk een danken, volmaakt tot eer van God, een lofzang voor zijn Zoon. Waar God geëerd wordt, zal zijn vrede zeker wonen. Er werd geen wanklank in der engelenzang gehoord. Maar waar op aarde kan Gods eer in vrede wonen, zolang om menseneer de rust nog wordt verstoord? O, luister dan naar wat de engelen verder zongen, in mensen in wie God behagen heeft. Daar groeit de vrede als een vrucht ontsprongen, uit die de bron is van wat in hen leeft. Loof dan, mijn ziel, om deze gave onbedwongen hem die de vredevorst als levensbron u geeft.
Thank you.
En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in een tempel, en als de ouders van het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God.
Simeon mocht in zijn leven dikwijls naar de tempel gaan. Gods belofte, hem gegeven, deed hem naar vervulling staan. O Heer, wanneer komt die dag dat ik hem omhelzen mag? Tot de dag kwam in zijn leven dat hij anders dan voorheen, door de Heilige Geest gedreven, in Gods heiligdom verscheen. Op dat tijdstip onverwacht werd kind Jezus ook gebracht. Nu mocht Simeon God loven, Jezus drukkend aan zijn borst. Vrede daalde neer van boven, vloeiend uit de vredevorst, die hij met zijn ogen zag, die daar in zijn armen lag. Nu bleef er slechts één verlangen, in te gaan in heerlijkheid, en voor eeuwig te ontvangen een volkomen zaligheid, om Gods lof op zuivere toon uit te zingen voor zijn troon. Eeuwig zal Gods kerk hem prijzen, die als kind op aarde kwam. Eeuwig zal zij dank bewijzen, het voor haar geslachte lam. Ja, aanbiddend knielt zij neer, God drieënig, u zij deer. Thank you.
gekomen in het vlees. U bent gekomen in het vlees, geboren in een stal. Als Davidster die heerlijk rees boven een donker dal. U kwam in gebrokenheid van mensen zonder God. Van mensen die met God in strijd vertraden uw gebod. U kwam en zuiver zong het koor van engelen uw lof. Maar vond die lofzang veel gehoor? Weer klonk hij uit het stof? U bent gekomen, ach, kom weer, o heiland, in uw woord. En maak ons hart maar klein en teer, als het u spreken hoort. En kom in gebrokenheid van mensen zonder God. Van mensen die met God in strijd vertreden uw gebod. Kom, ook al zingt geen engelenzang uw hartelijk welkom toe. Ons hart is boos, ons hart is bang, de zondelast zo moe. Al is in ons het lied verstomd, ach, trek toch bij ons in. Want als u bij ons binnenkomt, maakt u een nieuw begin. U bent gekomen, ach, kom weer, o heiland, in uw woord. Maak ons hart dan klein en teer, als het u spreken hoort.
Jongens, die blaasinstrumenten. Alles sloot harmonisch op elkaar aan. Mooie gedichten. Hartelijk dank ook dat jullie hier vanmiddag wilden zijn. Dat jongens dat wilden laten horen. Hartelijk bedankt ook voor de mensen die het georganiseerd hebben. Hopen dat jullie ook op andere keren ons nog vaker zullen verblijden met muziek en muzikale intermezzo. Op het programma staat dat we nu gaan pauzeren. Iedereen zijn plaats weer een beetje wil opzoeken.
Het mee eens? De voorzitter van het waterschap de Bovenwaard heft ze met zilver beslagen hamer op. Hij kijkt de zaal rond. Met een blik waarin het uit af te lezen is dat hij geen tegenstand verwacht en ook niet duldt. Brand, heet hij. Brand is strak en streng in zijn leiding. Meestal krijgt hij ook geen tegenstand, want hij is vakbekwaam. Dus meestal is iedereen het wel zo'n beetje met hem eens. Maar nu valt er een gespannen stilte. In de rokerige zaal. De voorzitter zit daar als op zijn troon. Kijkt rond. Het is anders als anders. En plotseling staat daar achter in de zaal een jonge man op. Ik heb bezwaren, klinkt een stem. De voorzitter. Hij rijst half op uit zijn stoel. En de stilte in de zaal wordt nog stiller. Jij? Wie had dat kunnen denken? Afkeurend kijkt hij naar de jonge man daarachter. En de ingelandenen die in de zaal zitten, Ze zijn bang. Wat zal dit worden? Dit gaat fout. Ja, vader. Ik heb er bezwaren tegen, zegt de jonge Brand die daar achterin staat. Het is onchristelijk als we een rechtschapen kerel zo zwaar straffen. Ik werk daar niet aan mee. Mensen in de zaal, ze kijken elkaar aan. Precies een vader. Even onwrikbaar. En de voorzitter, hij blijft kijken. Afkeurend, met een minachtende blik naar zijn zoon. Dan kijkt hij de zaal weer rond. Overigens, iedereen akkoord? En hij heft de hamer weer op. Om hem zo, met het plan om hem zo neer te laten komen. Maar die jonge Brand, die heeft onder woorden gebracht wat er zo in de zaal al leeft. En de magere man, die staat ook op. Hij zegt, voorzitter, we moeten voorzichtig zijn. Geen overhaaste besluiten nemen. En een ander zegt, hij heeft gelijk. Als we overhaast te werk gaan, dan kunnen we een leven ruïneren. Ja, zelfs een gezin. Wie er tegen is, gaat staan, zegt Brand. Zelf blijft hij zitten, onbeweeglijk. Maar de rust in de zaal is verstoord. Er klinkt gestommel van klompen, er klinkt gemompel. En daar gaat er een staan en daar 10, 12 mannen rijzen op uit hun stoel. De jonge Brand die blijft daar staan, stram als een schildwacht. En zijn vader blijft hem aankijken. Hij slaat zijn ogen niet neer. Hij beseft wel, hij is in gevecht met zijn eigen vader. Dat is erg. Vader, het is te zwaar. Deze beslissing gaat te ver. Dat heeft Mink niet verdiend. En daarom ben ik er tegen. Weer valt de stilte. Voorzitter laat met een klap de hamer neerkomen op de tafel. Dit punt houden we aan tot de volgende vergadering. Volgende punt. Niemand durft meer tegen te spreken. Duurt niet lang. Of Giel-Jan Brand, de jonge Brand, verlaat ongemerkt het zaaltje. Hij moet weg. Hij moet naar buiten. Het zit hem helemaal niet lekker. Hij weet het. Zijn vader zal er nooit in berusten. Wie weet. Gaat hij de hypotheek wel opvragen? Dan komt hij mooi in de knoei met zijn boerenbedrijf. Het zou onmenselijk hard zijn, maar hij kan het verwachten van zijn vader. Hij huivert. Hij voelt het. Hij heeft een vijand. En die vijand, dat is zijn eigen vader. Heel zijn wezen komt er tegen in opstand. Dat voorstel wat zijn vader op tafel bracht. En dat voorstel, dat is een vonnis zonder mededogen. De watermolenaar, Mink bezooien, de molenaar op de wip, watermolen de Maaier, die wil hij ontslaan met de ingang van het nieuwe jaar. Ja, Mink heeft zijn plicht verzuimd, dat weet Giel-Jan ook wel. Van de zomer, toen ging het fout een keer. Midden in de zomer ging hij samen met zijn vrouw van zaterdag tot maandag een paar dagen uit logeren naar Gouda. Het was prachtig weer, al wekenlang. En nog steeds, de lucht was stralend blauw en strak. Niks wees erop dat het weer zou veranderen. Dus hij had het niet nodig geacht om de hulpmolenaar in te schakelen. Maar zondags ging het al fout. Een zwaar onweer. Zware regen stijsterde het koren wat op het land stond. En daarna kwamen er nog een paar stevige buien. Het polderland tussen de Lek en de Merwede verloor zijn zomerse fleur. 'S maandags morgens vroeg kwamen ze thuis. En tot hun grote schrik zagen ze het. Het peil wees 3 duim boven het normale zomerpeil aan. Gelukkig waaide het flink. Dus na een half uur draaide de molen flink. En het water zakte. Gelukkig maar. De dagen daarna was het mooi weer. Dus Mink was wel geschrokken van zijn nalatigheid. Maar hij was toch blij dat de schade echt meeviel. Maar Mijntje, zijn vrouw, zei, ken je vader nou nog niet? Eindelijk zal hij zijn gram op ons kunnen verhalen. Eindelijk heeft hij een kans. Misschien zullen er waterschapsbestuurders tegenstemmen, maar koste dat het kost, zal hij toch zijn zin krijgen. Rekent daar maar op. En Mijntje heeft dus gelijk gehad, jammer genoeg. Het is nu december en op deze vergadering heeft de oude Brand zijn voorstel op tafel gebracht. Mijntje kent haar vader. Ze weet dat hij alles op haren en snaren zal zetten om zijn plan door te drijven. En nu zitten ze weer in dezelfde narigheid als anderhalf jaar geleden. Het blijft een moeilijke, schrijnende plek in hun leven. Hoe kan het ook anders? De oude hofstee aan het ene kant van het dorp en de molen aan het andere kant van het dorp. Als Mijntje een paar treden de trap op gaat en ze tuurt, dan ziet ze in de verte het rieten dak van haar ouderlijk huis. Waar ze niet meer mag komen. Het speelde al lang. Vanaf haar 14e had ze al omgang met Mink. En toen ze 17 was, ja, toen moest ze toch een keer vertellen tegen vader en moeder. Het huis was te klein. Jij, een dochter van zo'n rijke boer, en dan trouwen met zo'n kale zoon van een watermolenaar? Zal niet gebeuren. Vader was woedend. En hij probeerde alles te doen om ze tegen te houden. Op een gegeven moment mocht ze zelf zaterdagavond niet meer de deur uit. Maar ja, hoe gaat dat? Ze vinden toch wel een plekje om elkaar te ontmoeten. Toen Mink 24 was, toen overleed zijn vader plotseling. En het is altijd al de gewoonte geweest dat het molenaarschap van vader op zoon ging. Dus natuurlijk zou Mink zijn opvolger worden. Hij hoefde het vak geen eens meer te leren. Hij was erin opgegroeid. En het waterschap benoemde hem. Het was precies in de tijd dat de voorzitter Brand met een gebroken been thuis zat. Anders had het natuurlijk nooit voorgekomen. Dan had dat niet gebeurd, die benoeming. Toen Mink op de molen zat, wilde hij natuurlijk trouwen. Mijntje ook. In stilte had ze de uitzet al klaargemaakt. En toen haar vader. Nee, zijn gedachten waren nog niet veranderd. Zeker niet. Het zal niet gebeuren, zei hij steeds. De dominee kwam er nog aan te pas. Hielp ook niet. En zo gebeurde het dat ze met medewerking van de kantonrechter moesten trouwen. Het ouderhuis werd er ontzegd. Brand sprak, je hebt voor me afgedaan. Voor mij besta je niet meer. Zijn jongens kwamen niet in opstand. Zijn zoons Giljan en Marius. Dus Brand ging ervan uit dat die het er wel mee eens waren. Maar in feite durfden ze niet om hun vader tegen te spreken. Tot nu toe niet tenminste. Ze hadden geen haatgevoelens tegenover hun zus. Ze kwamen wel niet vaak op de molen, maar dat wist Mijntje wel. De broers, die haatten haar niet. Vader, wel. De morgen na de vergadering van het waterschap ging Gonda, de dochter van de graanhandelaar, naar de molen. Ze ging haar vriendin vertellen wat er besproken was. Dat had ze gehoord. Mijntje hoort het helaas bedaard aan. Natuurlijk schrikt ze. Allerlei gedachten flitsen door haar hoofd. Hoe moet dat? Hoe moet dat nu? Wat zou Min kwaad zijn? Zal die verdriet? De molen waar die mee is vergroeid. In één Moet je in één klap verlaten? Ja, broer heeft het gisteravond wel voor je opgenomen, zei Gomba nog. Daar was meisje natuurlijk blij mee. Maar ja, ze was bang dat het niet zou helpen. In het zijkamertje hoort ze een eeuwgeluidje. Haar kind. Ze staat op, gaat het halen. Dit kind, dat kun je me niet afnemen, vader. Al moeten we van de molen af. Mijn man en mijn kind kun je niet van me afnemen. En dan denkt ze berustend. Moet het maar nemen zoals het komt. We moeten maar proberen om het over te geven in de hand van degene die alles bestuurt. Zijn naam is toch Vredevorst? De oude Brand heeft alsnog zijn plan niet kunnen doordrijven. Er is verzet gekomen en zijn eigen zoon heeft dat ontketend. Hij kan het niet zetten. Maar hij zal zijn doel niet opgeven. Nooit. Mink Bezooien heeft zijn dochter ontstolen. Hem ontstolen. En nu zal ik het hem betaald zetten. En als Giljan ook nog blijft volharden in zijn strijd. Dan zal ik met hem ook afrekenen. En de dag na de vergadering gaat hij al vroeg op pad. Naar zijn zoon. Hij vindt zijn zoon bezig op het land. Hij is paaltjes uit de grond aan te halen. Veel meer is er niet te doen op dit tijdstip van het jaar. Zonder omwegen begint hij zijn zoon de les te lezen. Zijn stem klinkt verbitterd en toornig. De jonge boer houdt zijn ogen neergeslagen. Hij lijkt nu een schooljongen die een standje krijgt. De oude Brand denkt, dat gaat goed. En als je klaar is met zijn verhaal, zegt hij, kan ik ervan op aan dat je de volgende keer niet zo barbaars zal zijn om weer tegen te stemmen? Giljan kijkt op. Vader, ik heb niet anders gekund gisteravond. En als u het voorstel weer inbrengt in de vergadering, zal ik weer tegenstemmen. Ik weet het. Mink heeft van de zomer een fout begaan, maar om iemand zo zwaar te straffen, dat kan niet. Dat is te zwaar. En vader, als Mink niet met onze Nijntje getrouwd was tegen uw wil in, had u dit nooit voorgesteld. Brand wordt vuurrood. Ik eis dat jij mij niet zal weerstreven, zegt hij luid. Ik ga Mink verjagen van die molen. En jouw tegenstand helpt daarbij niet. Dus, Mijntje moet ook van de molen, vader. Ja, want ik ken haar niet meer. Vader! Met bevende stem zegt Giljan. Dan zul je mij ook tegen je vinden. Die opstand van jou, die zal ik verbreken. Weet je niet dat ik je hypotheek op kan vragen? Ja, vader, dat weet ik. Vannacht heb ik wakker gelegen en heb ik dat allemaal bedacht. En toch, ik kan niet me neerleggen bij uw voorstel. Ineens gaat Giljan rustig verder. Vader, wees toch verstandig. Moeder heeft ons altijd geleerd om het goede voor elkaar te zoeken. En nu toch ook, vader? Maar tegenwoordig bent u zo anders. Eerst al met dat trouwen van Mijntje. En nu dit weer. Vader, kunt u zo naar het kerstfeest toe leven? Even lijkt de oude Brand van zijn stuk gebracht. Maar even, want dan herstelt hij zich weer. Hij draait zich woedend om en zegt, hoe durf jij je vader zo de les te lezen? En zo beent hij met grote stappen weg. Wat kerstfeest. Ten slotte gaat dat wel over een andere vrede, moppert hij in zijn eigen. Maar of zou Giljan iets anders bedoeld hebben? Zou hij bedoelen dat hij nu niet komt met het kerstfeest, zoals elk jaar? Want elk jaar kwamen Giljan met zijn vrouw en Marius met vrouw en kinderen en vroeger Mijntje. Bij het op de ouderlijke hofstee om kerstfeest te vieren na de kerk. Een loffelijke gewoonte. De oude Brand kijkt er altijd naar uit. Zeker nu zijn vrouw niet meer leeft. Ja, vorig jaar toen was Mijntje er niet bij, maar volgens hem heeft niemand er gemist. Maar als nou Giljan ook al niet komt, dat mag niet gebeuren. Hij staat stil en draait zich nog om en roept nog naar Giljan. Giljan, je bent welkom op kerst, evenals andere jaren. Maar je mag me niet tegenstreven in mijn voorstellen op de ledenvergadering. En zo loopt hij weg. Maar hij is er toch niet gerust op dat Giljan zou komen. Brand gaat tegen het kerstfeest opzien. Hij loopt erover te tobben. Straks zit hij helemaal alleen op de hofstee. Komt Giljan niet? Ja, Marius misschien. Die maakt zich nooit zo druk over dingen die hem niet helemaal raken. Ja, Marius die zal wel komen. Maar Giljan zou echt verstek laten gaan. Dat mag niet. Nu heeft hij twee problemen. Hij wil dat Giljan op het kerstfeest komt. Met zijn vrouw. Maar hij wil ook dat Mink van de watermolen afgaat. Dagenlang loopt hij erover te peinzen. Hoe moet hij die twee dingen nou met elkaar combineren? Ja, als hij tegen Giljan zegt dat hij het plan niet meer op de vergadering brengt. Ja, dan komt hij meteen, dan is het klaar. Maar dat doet hij niet. Dat betekent capitulatie. Nee, dat doet hij niet. Maar hoe dan? Als hij lang over nagedacht heeft, dan schiet hem iets te binnen. Ja, dat kan hij doen. Ja, dat doet hij. En meteen voegt hij de daad bij het woord. Hij stapt naar de oudere secretaire, pakt een papier en een pen en gaat aan tafel zitten. Hij schrijft een brief aan Mink. Voor het kerstfeest wil ik je ontslagbrief binnen hebben. Houd de eer aan jezelf. Doe je het niet, dan zal ik harde maatregelen moeten nemen. Zo, brief opgevouwen, in een envelop gedaan. Maar weet je wat? Hij zal hem zelf wegbrengen. Straks merkt de postbode wat, dat wil hij niet. En als het een beetje donker aan het worden is, trekt hij zijn dikke jas aan. En gaat op pad. Het is verschrikkelijk guur buiten. Het heeft dagenlang geregend. Maar nu is de regen overgegaan in natte sneeuw. En daarbij staat er een harde wind. Een wind die in de loop van de dag aangewakkerd is tot storm. Het is aardedonker op het pad. Het is niet verlicht. En Brand moet moeite doen om het pad te vinden wat hem zo bekend is. En dan die striemende natte sneeuwvlokken in zijn gezicht. Na een kwartier is hij helemaal moe. Hoe moet hij zo bij de molen komen? Die harde wind, die neemt de adem van hem weg. Hij staat te hijgen en moet gewoon even uitrusten. Gaat maar even staan erachter die dikke knotwillig. Klein beetje beschut. De storm giert door de dorre takken. Wat ben ik toch begonnen? Zat ik maar thuis bij de warme kachel. Maar ja, zegt hij tegen zichzelf. Als ik mijn plannen voor elkaar wil krijgen, dan moet dit doorgaan. Dus maar even uitrusten en zomaar weer proberen verder te gaan. Plotseling ziet hij in de verte een fietslichtje aankomen. Hij drukt zich nog dichter tegen de boomstam aan. Schuilt er een beetje achter. Niemand mag hem hier ontdekken. De fiets komt dichter en dichterbij. Het gaat langzaam. Want die fietser die loopt ernaast. Die kan het ook niet uithouden om door te fietsen tegen die harde wind in. Plotseling hoort Brand een meisjesstem. Bent u dat, Brand? Bent u niet goed? Wat doet u hier? Oh, Brand schrikt. Hij kent dat meisje. Dat is Gonda. De dochter van de graanhandelaar. En u weet het. Dat is Mijntje de vriendin. Die weet waarschijnlijk alles. Die zal zich afvragen, wat doet die man hier? Gonda, zegt hij, en doet een paar stappen de richting uit. Moet maar niet vertellen hoor, dat je mij hier gezien hebt. Niemand heeft er iets mee te maken. Wat een weer, hè, zegt Gonda. Alsof ze niks gehoord heeft. Kan er niet tegenin fietsen. Moet elke keer afstappen. Moet u soms ook naar de molen? Nee, nee, liegt Brand. Maar wat doe jij eigenlijk hier op die slekweg met dit weer? Ja, zegt Gonda, het is eigenlijk geen doen, maar ja, het is nou eenmaal afgesproken. De vrouwenvereniging, die brengt elk jaar tegen kerst een pakketje bij de arme gezinnen. U weet wel, die ervoor in aanmerking komen. En zeker die gezinnen waar het afgelopen jaar een kindje is geboren. En Mijntje en Min komen er dit jaar ook voor in aanmerking. En er was afgesproken dat het pakketjes op deze avond rondgebracht moesten worden. Dus ja, ik dacht, probeer het maar. Als het niet lukt, dan zien we wel weer verder. Oh, zegt Brand. Oh, klinkt als een klacht. Ja, hij weet het. Toen zijn vrouw nog leefde, heeft hij ook zoveel truitjes en broekjes gebreid voor die pakketten. Dus, zijn dochter hoort nu bij de armen. Gonda zegt hij, je moet maar verder gaan, anders wordt het te laat voor je. En Gonda stapt weer op de fiets. Ze trapt weer een stukje, maar ze stapt weer af, want het lukt weer niet. Brand staat te mompelen in zichzelf. Zijn dochter die bij de armen hoort. Als het rode achterlichtje in de verte verdwenen is, gaat Brand ook weer op pad. Nu moet hij opletten. Want Gonda kan natuurlijk straks terugkomen. Die mag hem niet weer zien. Want dan weet ze dat hij gelogen heeft. Hij heeft natuurlijk gezegd dat hij niet naar de molen zou gaan. Ik had niet moeten gaan, zucht hij. Ik had veilig thuis moeten blijven. Maar mijn plannen, hè. Dus, op pad maar weer. Want Mink van Bezooien moet van die molen af. Plotseling. Hij struikelt. Over wat? Over een graspol aan de kant van de weg? Of... Hij weet het niet. Maar hij valt. Hij schrikt. In een flits gaan er van alles door zijn hoofd. Het water is hier vlakbij. Het water staat heel hoog, hij weet het. Gaat hij nu in de sloot vallen? In de vaart? Hij kan niet zwemmen. Hoe moet dat? En met een plof valt hij in het kletsnatte gras. 20 centimeter van het water. Ik ben niet verdronken. Ik leef nog. En als hij zich een beetje hersteld heeft, dan krabbelt hij overeind. Hij plant zijn benen en eindt uit elkaar om tegen de storm om overeind te blijven. Ik leef nog. Dat had bijna fout gegaan. Ja, wat betekenen nu al die problemen? In het licht van de dood. Maar hij leeft nog. En die gedachten geven Brand weer kracht om weer verder te gaan. En één heldere ster staat er aan de lucht. En voor Brand betekent dat een ster. Het wordt kerst. Vrede. Zoals er op het programma staat. Psalm 122, vers 3. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft.